Met het oog op de catechismusprediking vanavond lezen we met elkaar Leviticus 24 en daarvan vers 10 tot en met vers 23.
Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri van de stam Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heren sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en alle die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gespreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enige vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden, breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven, maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zei tot de kinderen Israëls dat ze de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Geliefde gemeente, het is een verhaal dat bekend geworden is uit het leven van Charles Haddon Spurgeon. Zijn naam valt regelmatig op deze kansel. Dat hij op enig moment met een boot onderweg was. Een groot schip. Passagiersschip. En tijdens die reis kwam hij op enig moment onder het gehoorafstand van een man die plotseling vloekte. Spurgeon, ad rem dat hij was, keek naar die man. Hij zag dat die man een hoed in zijn hand droeg. Spurgeon wierp een blik in die hoed en zag daar de naam van die man die in die hoed zichtbaar werd. En zonder verder een woord eraan te wijden, riep Spurgeon een aantal keren de naam van die man die hij had gelezen hardop. En die man keek hem aan: wilt u mijn naam niet gebruiken, als u verder niets met mij hebt? En u voelt het al aan, gemeente. Spurgeon zei vervolgens tegen die man: wilt u dan ook niet de naam gebruiken van de Heere, als u niets hebt met hem? We hopen vanavond stil te staan bij het misbruik van de heilige naam van de Heere. En dat doen we aan de hand van de zondagsafdeling waaraan we toegekomen zijn, zondag 36. Dat is dan ook het uitgangspunt voor de prediking vanavond, zondag 36. En we hopen daarbij ook verschillende lijnen te trekken naar Gods woord. Voordat we nu overgaan tot de behandeling van die zondagsafdeling, willen we het eerst met elkaar lezen zoals we dat gewoon zijn. Zondag 36, vraag en antwoord 99 en vraag en antwoord 100. Daar hopen we vanavond bij stil te staan. Als eerste klinkt daar de vraag: wat wil het derde gebod? En dan luidt het antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met de vrees en eerbied gebruiken. Opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde, zo wordt er gevraagd in vraag 100, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Antwoord, ja, gewisselijk, jazeker. Want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertorent, dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Ik schreef als thema boven de verkondiging vanavond, God doet zijn naam eer aan. God doet zijn naam eer aan. Twee gedachten. Allereerst wat God verbiedt, dan letten we op het eerste gedeelte van vraag en antwoord 99. Wat God verbiedt. In onze tweede gedachte hopen we dan te overdenken wat God gebiedt. Dat is het tweede gedeelte van vraag 99. Dat begint bij en in het kort. En daarbij willen we ook vraag en antwoord 100 betrekken. Dus allereerst wat God verbiedt en dan wat God gebiedt. En dat alles onder het thema. God doet zijn naam eer aan. Ja, God doet zijn naam eer aan. Het gaat vanavond over de naam van de Heere. Zoals we hier bij elkaar zijn gekomen, zoals we verbonden zijn met deze dienst, hebben we allemaal een naam. Wij zijn dat jongens en meisjes gewend om namen aan elkaar te geven. Jullie hebben misschien wel een naam gekregen, zoals je opa of je oma heet. Misschien ben je wel vernoemd naar een oom of een tante. Zo gebeurt dat vaak in het leven. Dat we vernoemd worden. Dat we een naam krijgen van een familielid. Of dat we een naam krijgen uit de Bijbel. Zoals dat vanmorgen ook klonk bij het doopvond. Ja, die vraag stel ik aan het begin van de preek wel. Welke namen geven wij aan onze kinderen als we de kinderzegen van de Heere hebben ontvangen? Jacobus Koelman, een oude schrijver, heeft een boekje geschreven, een werkje onder de titel De Plichten der Ouders, De Plichten van Ouders. En daarin schrijft hij dat het niet om het even is welke namen wij geven aan onze kinderen. En ook aan het begin van de preek leg ik maar heel eenvoudig de vraag in uw midden neer. Wat voor namen geven wij aan onze kinderen? En ook hiervan verdenk ik u niet, maar laat het toch geen namen zijn uit de wereld. Uit de wereld van de sport of de muziek. Mannen of vrouwen van zogenaamde naam en faam. Populaire namen misschien in de wereld. Nee, laten we namen geven die verantwoord zijn. Bijbelse namen of inderdaad vernoemen. In ieder geval namen die Gods goedkeuring kunnen wegdragen. Waarom hebben wij eigenlijk een naam, jongens en meisjes? Waarom dragen wij allemaal een naam? Ik denk dat jullie het antwoord zouden kunnen geven. Om onderscheid aan te brengen. Om iemand bij de naam te kunnen noemen. Om iemand te kunnen roepen. Of om post naar iemand te sturen. Of een tekstbericht, een e-mail naar iemand te kunnen zenden. Daar hebben we een naam voor nodig. Als ik iemand van u vanavond zou willen aanspreken, ik zou dat niet kunnen doen door het noemen van een naam, dan hebben we heel veel woorden nodig. Dat voelen we denk ik vanmiddag stuk voor stuk wel aan. Dan hebben we allemaal woorden nodig om elkaar te omschrijven. Misschien wel uiterlijke kenmerken of kenmerken van kleding. Een heel signalement hebben we dan nodig. Nee, wij gebruiken een naam heel eenvoudig om ook onderscheid aan te brengen. Om te kunnen adresseren. Daarom doen we dat. Daarmee zijn we niet altijd meteen uit de brand. Want de gemeente die ik voor u mocht dienen, in die gemeente hadden we 8 mensen met de naam Jan de Boer. Welke Jan de Boer? Welke van de 8? Valt niet altijd mee in sommige plaatsen. Maar over het algemeen gemeente kunnen we elkaar onderscheiden door de naam. En dan de straatnaam er vaak bij te noemen. Maar nu de Heere. De Heere God draagt ook namen. Terwijl de Heere met eerbied gesproken zichzelf helemaal niet hoeft te onderscheiden. De Heere God, dat hebben we de vorige keer gehoord en we hebben er net ook nog van gezongen. Hij is heel anders dan al die andere goden. Hij is anders dan de afgoden van de wereld en andere volken. Hij is uniek, als ik dat woord vanavond mag gebruiken. Er is maar één God. Waarom kiest de Heere er dan voor om zich toch te bedienen van namen? Als er toch maar één God is, dan zou toch het woord God, de naam God, kunnen volstaan? De Heere doet dat, geliefde gemeente. Niet alleen om zich te onderscheiden van valse goden en andere goden. Vermeende goden. Dwaalgeesten. Nee, de Heere bedient zich met name van namen. Omdat haar daarmee iets uitgedrukt wordt, omdat hij daarmee iets laat zien van wie hij is, hoe hij is, wat hij doet. We zien in de namen van de Heere iets van zijn wezen, van zijn persoon. En om daar enkele voorbeelden van te gebruiken, neem ik u mee naar het Oude Testament. En dan allereerst naar een bekend gedeelte dat we denk ik allemaal wel kennen als we opgegroeid zijn met de schrift, Exodus 3. Daar waar de Heere zich openbaart aan Mozes. Daar treedt de Heere naar voren als de ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh. Die naam drukt iets uit van de betrouwbaarheid van de Heere. De trouw van God. En dat hij onveranderlijk trouw is. Dat alles waar is wat hij zegt, dat alles waarheid is wat hij doet, dat er geen onrecht in hem is en dat hij ook onveranderlijk is in die trouw. Dat hij, ja zo zingen we het wel eens, onbezweken trouw is. Een andere plaats, is ook een plek uit het leven van Mozes, ook een bekend gedeelte uit Gods woord, lezen we ook iets van de namen van de Heere. Exodus 34, ik lees het u voor, die woorden zijn vaker voorgelezen hier vanaf de kansel. Als de Heer op enig moment voorbij trekt aan Mozes, dan klinkt daar ten overstaan van Mozes, maar wij mogen die woorden vanavond ook horen, Heere, Heere, God, en dan komt het, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. U hoort het gemeente, dan wordt als het ware in één adem met Gods naam genoemd zijn heilige deugden, wie hij is, wat hij doet. Nee, dat geldt niet voor onze namen. We kunnen prachtige namen dragen. Namen die iets uitdrukken. Misschien wel van de Heere of het werk van de Heere. Maar daarmee gaan we niet altijd in het spoor van die naam. We kunnen een heel ander leven leiden. Denk maar aan het bekende voorbeeld van Judas, Godlover. Hij loofde de Heere niet. Althans niet altijd. Hij heeft uiteindelijk de Heere verraden. En we kunnen ook denken aan Elimelech. Mijn God is koning. Ja, mijn God is koning, maar toen er hongersnood kwam, wat deed Elimelech toen? Ja, toen kraaide zijn eigen haan koning, toen ging hij zonder die koning te vragen naar Moab. Hij was zelf koning. Wij doen onze naam niet altijd eer aan, maar de naam van de Heere, gemeente. Daar ligt in iets opgesloten van zijn wezen, van wie hij is en wat hij doet. Onveranderlijk. En het heeft hem behaagd om zich bekend te maken, zich te openbaren door middel van die namen. En dan vraagt de Heidelberger, na deze inleidende gedachte, wat wil het derde gebod? En dan doen we er goed aan om dat derde gebod erbij te nemen, zoals we dat de voorgaande keer ook hebben gedaan, het gebod allereerst met elkaar te overdenken. En dat brengt ons dan aan de voet van de Sinaï, Exodus 20 neem ik erbij. Daar klinkt, in het 7e vers, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Ja, zo klonk het vanmorgen en zo klinkt het elke keer tijdens de lezing van de 10 geboden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. De Heere zegt niet, u zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Dan was het ook duidelijk geweest. U zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt hier, ge zult de naam van de Heere uw God. En dan roep ik nog even weer terug in uw herinnering, hoe de Heere zich bekend maakte op de Sinaï. Zeker dat was onder tekenen van rook en vuur, bliksem en donder. Indrukwekkende tekenen, het maakte indruk op het volk. De Heere is heilig en hoog verheven. We hebben er net nog iets van uitgedrukt in het gebed. Maar de Heere daalde ook laag af. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uitgeleid heeft. Afstand en ook een heilige nabijheid. We proeven dat ook in dit gebod. De Heere zegt niet, u zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Nee, ge zult de naam van de Heere, uw God. U proeft daarin opnieuw die liefde. Ik ben toch uw God, zo zegt de Heere tegen Israël. Maar zo klinkt het dan wel. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Ijdel? Nee, dan moeten we niet denken aan iemand die gesteld is op een verzorgd uiterlijk. Dat zeggen we wel eens, dat is een ijdele man of een ijdele vrouw die besteedt veel tijd aan zijn of haar uiterlijk. Ijdel? Nee, als het hier gaat over ijdel, dan moeten we denken aan zinloos, doelloos, vluchtig. We mogen de naam van de Heere dus niet zonder doel, niet zonder zin gebruiken. Niet zomaar op de lippen nemen. Als het hier gaat over het gebruik van de naam van de Heere, dan staat er in de Hebreeuwse grondtaal voor gebruiken ook een werkwoord dat eigenlijk betekent opheffen. Optillen. Naza staat er in het Hebreeuws. Denk jonge mensen, om het eenvoudig ook voor jullie te maken, maar aan de NASA. Raketten, ze stijgen op. Opnemen. NASA. Opheffen. Wij mogen de naam van de Heere niet zomaar opheffen. Op de lippen nemen. Opnemen. Maak een toepassing. Dat proberen we vanmiddag. Veel toepassingen te maken. Ook praktisch. Ik begin maar dichtbij, het ambtelijke werk. Hoe vaak nemen wij als ambtsdragers, hoe vaak nemen wij, dominee de Jong, niet de naam van de Heere op de lippen? En dan te bedenken, geliefde broeders, dan te bedenken, dominee de Jong, dat we dat nooit gedachteloos mogen doen. Nooit zomaar mogen doen. Niet zonder doel. En dat betekent dat we dat niet mogen doen zonder daarmee een ander te stichten, onszelf te stichten of de eer van de Heere te bedoelen. Dus wanneer we de naam van de Heere gebruiken, dan moet het zijn tot stichting van u, tot opbouw van onszelf geestelijk gezien, tot eer van God. En dan nog maar een keer de vraag: hoe groot is dan het gevaar dat we die heilige naam van de Heere toch op de lippen nemen? Allereerst maar als ambtsdrager. Gedachteloos. Dan maken we de kring wat breder. Gemeente, hoe vaak kunnen wij de naam van de Heere ook niet ijdel, vluchtig, gemakkelijk gebruiken in onze gebeden? En het is een hele gevoelige zaak, maar ik benoem het wel vanavond. Dat is geestelijk onderwijs, ook geestelijk leiding geven. Daarom zeg ik het vanmiddag, dat moet u van me aannemen. Het kan ook gebeuren dat we met de beste bedoelingen en de beste intenties een gebed doen, hardop, waarbij om de haverklap steeds weer opnieuw de naam van de Heere klinkt. Dat het bijna op gaat vallen. En dat het, en nogmaals, u moet van me aannemen dat ik het in liefde zeg, maar dat het als het ware een stopwoord wordt. Niet om de Heere dan aan te roepen, maar om dat woord van de Heere, de naam van de Heere dan uit te spreken als een soort gedachtenstop waarbij je de volgende zin die je hoopt uit te spreken kan overdenken. Dat kan. Dan noem noemen we de naam van de Heer. Maar ondertussen zijn we al verder in gedachten. En gemeente, ik zit ook vanmiddag weer dicht naast u. Dicht bij u. Wat kunnen we makkelijk gedachteloos de naam van de Heer op de lippen nemen. Geliefde ouders, vaders en moeders, moeders op deze moederdag. Aan het eind van de dag danken en bidden met onze kinderen. Op de rand van het bed, geknield. We zijn zelf ook moe. We bidden met onze kinderen. Hoe gemakkelijk kunnen we dan niet gedachteloos de naam van de Heere op de lippen nemen. Ik noem nog één voorbeeld en dan gaan we ook verder. Denk er ook om, wanneer we bepaalde uitdrukkingen gebruiken, dat we dat ook niet gedachteloos doen en daarbij de naam van de Heere gebruiken. Ik maak het maar concreet. Gode zij dank. God zij dank. Of, en ik maak het bewust expliciet om het duidelijk te maken, Gods naam. Dat horen we ook nog wel eens in de wereld. In Gods naam. Laten we daar, gemeente, ook zeer voorzichtig mee omgaan. Met dit soort uitdrukkingen. Dat we die naam niet gedachteloos gebruiken. Ja, want dat gebod klinkt niet alleen in Exodus 20. Aan de voet van de Sinaï, ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Dat gebod klinkt niet alleen, de Heere verbindt er ook een waarschuwing aan. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dat is een waarschuwing. En om dat te ondersteunen en te staven, en we blijven nog bij Gods woord, allereerst voor we straks weer teruggaan naar het leerboek, om dat te ondersteunen en te staven, hebben we vanavond ook met elkaar gelezen in Leviticus 24. Om duidelijk te maken dat de Heere misbruik van zijn naam niet lichtvaardig opvat en opneemt. En daarom gaan we nu naar Leviticus 24 met elkaar. We laten de berg Sinaï achter ons. Het volk Israël is verder de woestijn ingetrokken. Het is een heel normale dag. Ik stel me zo voor met enige verbeelding dat de mannen misschien water aan het putten zijn. De vrouwen bakken misschien wel koeken in de tenten. De kinderen spelen misschien wat in het zand van de woestijn. Misschien maken ze wel wat vormpjes in het zand van de woestijn, jongens en meisjes. En dan opeens wordt hun aandacht getrokken naar twee mannen. Die staan daar, in het tentenkamp. Eén man is een volbloed Jood, zouden we zeggen, een Israëliet. Maar er is ook een man, die is niet volledig Israëliet. Die heeft wel een Joodse moeder, maar zijn vader is Egyptisch. Naar alle waarschijnlijkheid heeft zijn moeder zijn vader ontmoet in Egypte. Hebben ze een relatie gekregen en daar is deze man uit geboren. En wat er precies is gebeurd weten we niet. Maar op enig moment zijn ze de tent uitgegaan. Zijn ze elkaar tegengekomen in het tentenkamp. En is er een conflict ontstaan. Er vallen woorden, er vallen klappen. Zo ver loopt de strijd op. Maar dat niet alleen, gemeente, op enig moment, zo tekent ons Leviticus 24 het, op enig moment lastert die man van de Egyptische vader en Joodse moeder, lastert de naam van de Heere. Nee, vers 11 zegt het nog anders, hij lastert uitdrukkelijk de naam. Op grond van deze tekst spreken de Joden ook niet over de Heere zoals wij dat doen, met concrete namen. Nee, ze spreken vaak over de naam, Hashem, of Adonai, of de Eeuwige. Dat doen ze op grond van dit tekstgedeelte. Hier staat de naam. Gaat dat dan wel over de naam van de Heere? Zeker, want we lezen in vers 16 dat het daar wel degelijk gaat over de naam van de Heere. Dus die man die lastert de naam van de Heere. Wat hij precies gezegd heeft, weten we niet. Maar hij lastert de naam van God. En dan staat er in de grondtaal, en de kanttekenaren wijzen daar ook terecht op, dan staat er in de grondtaal voor lasteren een woord van doorsteken of doorpriemen of doorboren. Wanneer dus de naam van de Heere wordt gelasterd, dan wordt de naam van de Heere, dan wordt de Heere daar met eerbied gesproken, als het ware mee doorboord, doorpriemd. En denk dan inderdaad nog maar even terug aan die inleidende woorden van zojuist. Dat de namen van de Heere iets zeggen over zijn wezen, over wie hij is, over wat hij doet. Zijn hele persoon is daarmee gemoeid. Dus wanneer dan die naam van God gelasterd wordt, doorstoken wordt, dan wordt God met eerbied gesproken, nogmaals zo gezegd. Dan wordt God daarmee als het ware in zijn persoon, in zijn wezen geraakt. En dat de Heere dat niet licht opneemt, dat zien we in dit gedeelte. Dan laten we het maar vervolgen, dan gaan we zo terug naar ons leerboek. Die man die gevloekt heeft, er wordt nog iets meer over hem gezegd. Zijn naam weten we niet, maar de naam van zijn moeder wordt hier wel vermeld. Selomit, prachtige naam. U hoort daarin dezelfde klinkers als Salomo. Vrede betekent het. Terwijl hij zelf een vechtersbaas lijkt te zijn, maar zijn moeder draagt een prachtige naam, die spreekt van vrede. Ze komen uit de stam van Dan. Het is de stam, ik noem dat maar terzijde, maar de stam die we niet tegenkomen onder de getelden, onder de 144.000 in het boek Openbaring. De stam die daar ontbreekt. De stam Dan is ook de stam die in verband wordt gebracht met het werk van de duivel, omdat hij wordt afgebeeld als een slang aan de weg wanneer Jacob zijn zonen zegent. We laten dat allemaal rusten, we gaan dat nu verder ook niet uitwerken, ook de waarheid van die stellingen niet, maar we zien wel dat het hier met name wordt genoemd. Hij is afkomstig uit de stam van Dan. En die man die dan gelasterd heeft, die de Heere gelasterd heeft, wordt in hechtenis genomen. Hij moet een poosje achter gesloten deuren. Ja, want Mozes moet de Heere vragen hoe hij hiermee om moet gaan. In hechtenis. Hij is niet volledig Israëliet. Dat zal waarschijnlijk ook bepaalde aanpak hebben gevraagd. Er is ook geen jurisprudentie, om het zo te zeggen, op dit gebied. De man moet in hechtenis, achter gesloten deuren, totdat er duidelijkheid komt. En die duidelijkheid komt er, want de Heere spreekt tot Mozes en zegt: breng de vloeker uit tot buiten het leger. Dat is wat? Buiten de gemeenschap met die man. Buiten het legerkamp. Daarmee valt hij als het ware ook buiten de zegen van de Heere. Dan moeten er nog een aantal zaken gebeuren waar ik straks op terug hoop te komen. En dan moet die man die de naam van de Heere gelasterd heeft gedood worden. En niet op een lichtvaardige manier. Nee, hij moet gestenigd worden. En ik hoef daar verder geen woorden aan te wijden. Dat is een gruwelijke dood die deze man moet sterven. Die de naam van de Heere dus gelasterd heeft. En nu gaan we zo naar de Heidelberger. Maar laten we goed op ons inwerken, gemeente. Voor we verder gaan, laten we goed op ons inwerken dat de naam van de Heere zo heilig, groot en goed is, dat de lastering en het misbruik van die heilige naam geen lichtvaardige zaak is. Dat de Heere dat hoog opneemt. En dan maakt de Heidelberger dat concreter. En wij gaan er naar kijken. Wat wil de Heere? Wat wil de Heere met het derde gebod? Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken, zo luidt het antwoord, of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. Ik laat vanavond de valse eed rusten en ook het onnodig zweren laat ik liggen. Helemaal. Want we hopen daar een volgende keer, als de Heer ons het leven schenkt, bij stil te staan. Hier wordt dus gesproken over het misbruiken van de naam van de Heere door vloeken, valse eed, onnodig zweren. Vanavond staan we dan allereerst stil bij vloeken. Gemeente, ik moet het concreet maken en ik zal het op bepaalde manier doen. Maar niet steeds. Ik maak het alleen concreet als ik denk dat het echt nodig is. En anders zult u van mij vanavond geen concrete uitspraken horen. Maar wel zo duidelijk dat het punt, het geestelijke punt, gemaakt wordt. Dat wil ik vanavond in alle ernst proberen. De meest bekende vloek onder ons is een vloek die wij altijd afkorten als GVD. Eigenlijk een gebed. God, verdoem mij. Dat is een gebed, ouderen en jongeren, uit de hel. Daar komt het vandaan. Gebed of de Heere iemand wil verdoemen. En het is een groot wonder en grote genade dat de Heere dat gebed niet verhoort. Op het moment dat het klinkt. Maar we gaan wel een stap verder. GVD, God verdoem mij. Het wordt vaak op een andere manier uitgesproken, dat weet u. Die vloek is niet minder een vloek wanneer wij die vloek gaan verbasteren. Wat bedoel ik daarmee? Zonder het concreet te maken, bedoel ik daarmee dat we die klinkers een beetje gaan veranderen. Dat we van de O een A gaan maken. Of dat we van de O een E gaan maken. U weet wel wat ik bedoel nu. Dat is niet minder een vloek. Als het gaat, gemeente, om het misbruiken van de heilige naam van de Heere, moeten we niet alleen denken aan vloeken zoals ik ze nu heb proberen uit te drukken en duidelijk te maken. Maar moeten wij ook denken aan bepaalde uitdrukkingen die wij soms in alle onschuld ook kunnen gebruiken. Wanneer wij de naam van God gebruiken en daarbij de laatste letter weglaten, als een soort uitroep, is misbruik. Van de naam van de Heere. Wanneer wij de naam van Jezus gebruiken, maar daarbij de laatste lettergreep weglaten, en dan daar ook nog een verkleinwoord van maken, als een soort uitroep, is misbruik van de naam van de Heere. Als jullie jonge vrienden in de sociale media, maar ook in de omgang met elkaar op straat of op school, vaak gebruiken. Ik hoop sommigen van jullie. Ik hoop ten diepste niemand van jullie. Maar wel wat we om ons heen vaak horen in de wereld. De afkorting OMG. En dat maak ik wel concreet vanavond. Om het duidelijk te maken. O my God. O mijn God. Dan wordt het in 9 van de 10 keer, en ik durf bijna wel te zeggen, alle 10 keren, nooit bedoeld als een gebed of om de Heere daarmee aan te roepen. Maar is het misbruik van de naam van de Heere. Gebruik het niet, jonge mensen, OMG. Gebruik het niet. En als je tegenkomt in sociale media, swipe dan nog maar een keer. Vloeken. Iemand zegt, dat doe ik niet. En ook die voorbeelden die u heeft genoemd, gebruik ik niet. Daar maak ik mij niet schuldig aan. Dus ik kom er vanavond makkelijk vanaf. Ik kom met een onbesmet blantsoen straks de kerk uit. Wacht even, gemeente. Het antwoord gaat verder. Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, en dan komt het, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Daar sta je, jonge mensen, in de trein. De trein is vol, jij moet staan, toch gaat de deur nog open, er komt nog iemand binnen en die ziet dat die trein zo vol is en die vloekt een keer. Het gebeurt. U bent aan het werk, tegenover u zit iemand die een telefoongesprek voert. Op enig moment wordt de verbinding abrupt verbroken en er rolt een vloek uit de mond. Het gebeurt. Je loopt op straat, twee mensen zijn met elkaar in gesprek en ineens klinkt de naam van de Heere. Het gebeurt. We kennen allemaal deze voorbeelden. Praktische voorbeelden. Je bent op de bouw aan het werk. Iemand raakt de spijker niet daar waar hij de spijker zou moeten raken. Hij raakt een lichaamsdeel en opnieuw klinkt de naam van de Heere. Wat wordt er dan van ons gevraagd, gemeente? Dan wordt er van ons gevraagd, zo zegt dit gedeelte, dat we niet stilzwijgen. Omdat we ons dan, ja zo zegt het leerboek het, omdat we dan die zonden deelachtig worden. Ik zeg het vanavond met andere woorden, dan word ik mede verantwoordelijk voor die zonde. Als ik dus een ander iemand hoor vloeken en ik doe daar niks aan, ik zeg daar niks van, ik probeer niet in te grijpen daarin, ik probeer niet een brug te slaan om hem te corrigeren of haar aan te spreken. Als ik het helemaal laat gaan, dan zegt de Heere, niet alleen door middel van het leerboek, maar ook door middel van zijn woord, dat ik mij dan mede verantwoordelijk maak voor die zonde. Waar leest u dat? Waar komen we er tegen in Gods woord? Wel, dat is dat gedeelte dat we net hebben overgeslagen, Leviticus 24. Dat nemen we er nog een keer bij. Want voordat die man, die de naam van de Heere gelasterd heeft, voordat die vloeker, zo wordt hij hier genoemd in dit gedeelte, tot buiten het kamp wordt gebracht en gestenigd wordt, buiten het kamp gedood wordt, moet er iets anders gebeuren. Hij moet inderdaad buiten het legerkamp worden geleid. En voordat dan de stenen op zijn hoofd zullen neerdalen, moet er eerst iets anders op zijn hoofd neerdalen. Namelijk de handen van degenen die hem hebben horen vloeken. U leest het in vers 14. Wat betekent dat? Dat betekent dat diegenen die hun hand op het hoofd van de vloeker leggen, als het ware één worden met hem. Ze identificeren zich met hem. Waarom is dat dan? Want ze mogen toch geen gemeenschap met hem hebben? Wel, dat is nu de reden die ik net heb genoemd. Ze hebben hem horen vloeken. En zelfs het horen vloeken maakt hen als het ware medeplichtig. Het besmet hun. Leviticus 5 vers 1. Het is goed om dat er ook bij te nemen vanavond. Leviticus 5 vers 1. Daar lezen we met elkaar, het eerste vers van hoofdstuk 5 van Leviticus. Als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, daar hebben we het, waarvan hij getuige is, daar hebben we het nog een keer. Het zij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Dus als ik getuige ben van een vloek, dan draag ik die ongerechtigheid, zegt Leviticus 5 vers 1. En wanneer u die mensen in dat kamp de handen op die vloeker leggen, worden ze als het ware één met hem, maar dragen ze ook die schuld die zij dragen door zijn vloek over op hemzelf. Net zoals dat gebeurt, dat weet u, bij de weggaande bok op Grote Verzoendag. En dit laat ons nu zien, gemeente, dat wij niet mogen stilzwijgen. Dat wij geroepen zijn, en ik spreek u allemaal aan vanavond. Of u nu genade kent of niet, ik spreek u hoofd voor hoofd, hart voor hart aan vanavond. Wij worden ertoe opgeroepen dat wanneer we getuigen zijn van een vloek, om dan iemand aan te spreken. Ja, zegt u maar, zo ad rem als Spurgeonist, dat ben ik niet. En die vrijmoedigheid heb ik niet. Ik vind het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ik heb die durf ook helemaal niet. En ik heb, als ik heel eerlijk ben, inderdaad meer mensenvrees dan godsvrees op dat soort ogenblikken. Gemeente, probeer het dan in alle eenvoud. Probeer het dan in alle eenvoud. U hebt misschien wel eens gehoord van Leendert Potappel, een bekende ouderling uit Stavenisse. Die diende in het leger en we weten met elkaar, dat is niet altijd de meest makkelijke omgeving om te dienen. En daar hoorde hij een korporaal vloeken. Iemand die hoger was dan hij in rang. En toen zei hij heel eenvoudig tegen die korporaal: meneer, wat zou u doen als ik uw vaders naam zou misbruiken? Als ik de naam van uw vader zomaar zou gebruiken. Ja, zei de korporaal, dat zou ik niet op prijs stellen. Wel, zei hij heel eenvoudig, wilt u dan ook de naam van mijn vader niet misbruiken? Heel eenvoudig. En jonge mensen, misschien mag ik je dienen met enkele voorbeelden uit mijn leven. Ik heb ook niet altijd gesproken als moest, geef ik eerlijk toe. Ik heb echt niet altijd gesproken als moest, maar ik heb het wel heel vaak geprobeerd. En mijn ervaring is bijna altijd nog geweest, jonge mensen, dat wanneer je dan in alle eenvoud en oprecht iets ervan zegt, Dat zelfs in de harde politiewereld, want dat kan ook een harde wereld zijn, net zoals defensie. Dat ook uit de mond van politiecollega's dan klonk. Sorry, dat had ik niet mogen zeggen. Jij bent erbij. Sorry, ik zal erom denken de volgende keer. Dat gewoon spontaan dat naar voren werd gebracht. En dan zien we ook gemeente dat we ook iemand minder kunnen laten zondigen. Ik hoop dat we dat voelen. Dan kunnen we ook iemand minder laten zondigen. Doordat we iemand toch proberen in alle eenvoud daarop aan te spreken. We laten het hierbij wat onze eerste gedachte betreft, wat God verbiedt. We gaan naar onze tweede gedachte, wat God gebiedt. En in het kort, dat wij, zo vervolgt antwoord 99... En in het kort dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Wanneer we de naam van de Heere dus gebruiken, in woord, in geschrift, in taal, denken, wanneer we de naam van de Heere gebruiken, dan moeten we dat met alle eerbied doen. En dan ligt de Heidelberger daar als het ware twee voorbeelden uit, uit het leven. Dan noemt ons leerboek allereerst het belijden van die naam. Wanneer ik dus die naam uitspreek, wanneer op mijn werk of op school of op andere plaatsen misschien wordt gevraagd, wat gelooft u eigenlijk? Waarom gaat u naar de kerk? Wanneer ik de naam van de Heere beleid, wanneer ik de naam van de Heere dan op mijn lippen neem, dan hoort dat met eerbied te gebeuren. Met ontzag. Maar ook, niet alleen tijdens het belijden van de naam van de Heere, ook wanneer hij aangeroepen wordt. Wanneer we tot hem bidden. Denk maar even, ouderen en jongeren, aan Abraham. Abraham is een man die Gods vriend wordt genoemd in de Bijbel. Nou, die titel is voor weinig mensen weggelegd. De vriend van God. Er is niemand die dat vanavond met vrijmoedigheid mag zeggen. Abraham leefde dicht bij de Heer. Maar als Abraham dan op enig moment als het ware oog in oog staat met de Heer, omdat de Heer gestalte van een persoon heeft aangenomen, dan zegt Abraham nog, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken. En dat woord gebruiken wij niet meer, maar dat is zoiets als, ja, ik heb het aangedurfd, ik heb het durven te bestaan om tot u te spreken. En u proeft daarin, en ik hoop ook dat u dat merkt aan mijn intonatie, u proeft daarin de eerbied. Ik heb het aangedurfd, ik heb me onderwonden om tot u te spreken. Ja, ik mag misschien uw vriend genoemd worden, maar ik heb het aangedurfd om ook maar één woord tot u te spreken. Ik heb mij onderwonden. Iets van die eerbied, gemeente. Ook in de gebeden. En in al onze woorden en werken geprezen worden. Hoe dan? Ja, door toch te proberen, gemeente, in het dagelijks leven een bepaalde brug te slaan. Om goed te spreken van de Heere. Om groot te spreken van hem. Misschien wel in het dagelijks leven, wanneer de natuur weer helemaal tot leven komt. In een natuurlijk gesprek, dat u een natuurlijke brug slaat. En omhoog mag wijzen naar de schepper van de schepping. De schepper van alle goed. In het natuurlijke leven een brug proberen te slaan in alle eenvoud. Om zijn naam, zijn grote naam, te prijzen, zodat hij in alles in ons leven aan zijn eer mag komen. En als ik dan nog één praktische geestelijke les mag geven, voor we de overstap maken naar vraag en antwoord 100. Als het gaat om het eerbiedige gebruik van de Heere, in werken en in woorden, laten we dan de namen van de Heere ook nooit afkorten. Ik hoor het professor Selderhuis nog zeggen in Apeldoorn tegen ons als studenten. JC, dat is misschien Johan Cruijff, maar dat is niet de Heer Jezus. Dat is niet Jezus Christus. JC is niet Jezus Christus. Reserveer die letters, die initialen maar voor een ander. En HG, dat gebruiken we misschien als afkorting voor hartelijke groeten, maar niet voor de Heilige Geest. Laten we ook de namen van de Heere volledig uitschrijven. Ik ben heel eerlijk, ik doe het zelfs wanneer ik een preekschetsje maak ter voorbereiding op de preek. Dan dwing ik mezelf ertoe om die namen volledig uit te schrijven. Alhoewel ik weet dat de verleiding groot is om het maar even af te korten. Maar gemeente, laten we met elkaar, ook in die kleine dingen, betrachten dat het gebod van de Heere zeer wijd is. Ook in die schijnbaar kleine dingen laten we die namen, die heilige namen van de Heere, niet afkorten. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren? Dat God zich ook over degenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden. Ik lees hier in de allereerste gemeente een grote verantwoordelijkheid voor mensen die verantwoordelijkheid dragen. Ik denk allereerst aan onze overheid. Die heeft hier een echte taak. Om het misbruik van de naam van de Heere tegen te gaan. Er is een stichting die dat werk mag doen. Al meer dan 100 jaar lang. Dat is al heel lang. En ik vrees dat haar werk ook nog heel lang nodig zal blijven. De bond tegen het vloeken. Belangrijk werk, waardevol werk. Ze hebben er onderzoek naar gedaan, dat wil ik ook graag genoemd hebben vanavond, waar het meest wordt gevloekt in de wereld. En wat is gebleken? Er wordt het meest gevloekt op het voetbalveld, in stadions. En opnieuw, lieve jonge mensen, spreek ik jullie maar aan, maar waarschijnlijk moet ik ook ouderen op het oog hebben vanavond. Ik heb het niet over voetbalspel aan zich. Daar heb ik het niet over. Trappen van een balletje. Maar dit zegt wel iets over de wereld van de voetbal. Eerlijk of niet? Als je het niet met me eens bent, mag je me mailen komende week. Dit zegt wel iets over de wereld van de voetbal. Dat wanneer er een bal geschoten wordt tegen de lat of tegen de paal, dat dan de vloeken knetteren door het stadion. Dan moet je eerlijk zijn, lieve mensen. Kun je daar zijn als gelovige? En nogmaals, als je het niet met me eens bent, wacht ik op je mailtje komende week. Is het dan echt zo erg, al die vloeken? Is het dan echt zo erg als we dat dan niet helpen weren en helpen verbieden? Gemeente, hier worden we gewezen op de verantwoordelijkheid. Niet alleen de regering, ik geloof ook dat wij hier allemaal worden gewezen op onze verantwoordelijkheid. Wanneer we voor de klas staan, hier wordt niet gevloekt. En ik neem aan dat het ook niet gebeurt op onze scholen. Toch? Maar wanneer we voor de klas staan, hier wordt niet gevloekt. Hier wordt de naam van de Heere eerbiedig gebruikt. Maar misschien ook wel wanneer u een bedrijf heeft. En er inderdaad af en toe een vloek zou klinken op de werkvloer. Dat u zegt, hier in het bedrijf wordt niet gevloekt. Hier gaan wij eerbiedig met de naam van de Heere om. Dat gebeurt hier gewoon niet. Maar ook wanneer we kinderen hebben gekregen of regelmatig kinderen over de vloer krijgen. Hier wordt niet gevloekt. En dan kan het zijn, en dat doet pijn, maar dat we een kind hebben dat niet meer van de Heere wil weten. Dat afscheid genomen heeft van de Heer en van de kerk. Maar dat uw zoon of uw dochter nog wel regelmatig bij u op bezoek komt. Dat is goed, hou de deur maar voor hen open in liefde. Maar wees er ook wel duidelijk in, hier wordt niet gevloekt. Dan ga je echt een brug te ver. Je blijft hier welkom, je bent hier welkom. Maar de naam van de Heere, die houden we hoog. Daar gaan we op een eerbiedige manier mee om. En dan onderstreept ons leerboek dat met ja gewisselijk. Het is dus geen lichte zaak als we dat niet helpen weren en niet helpen verbieden. Het is een zware zaak, want er is geen groter zonde. En die woorden moeten we eigenlijk proeven. Er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent. En die toorn van de Heere, gemeente, daar kan ik geen woorden aan wijden. Maar die toorn van de Heere, die komt nu over het misbruik van zijn heilige naam. Ja, er is geen groter zonde dan de lastering van zijn naam. Waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. We geloven dat we de doodstraf nu niet meer hoeven te hanteren op de vloeken. Maar de Heere neemt het hoog op. En ik moest denken, we zitten hier met elkaar vanavond in de Bethelgemeente, de Bethelkerk in Sliedrecht. Ik moest denken aan die andere plaats Bethel. Daar loopt Elisa. Misschien al lichtkalend of kaal inmiddels geworden. Er zijn jonge mensen, misschien van een jaar of 16, 17, die zien hem en die schelden hem uit. Kaalkop, ga op. Vaar op naar de hemel, net zoals uw voorganger dat gedaan heeft. Elia, ze hebben er misschien wel van gehoord. En wat gebeurt er, gemeente? De Heere komt zo op voor zijn heilige naam. En die naam die Elisa zo vaak op de lippen mocht nemen. Dat er 42 beren, of dat er beren uit het woud komen en 42 kinderen verslinden. En wij zouden zeggen met elkaar, moet het nu zo? Moeten die 42 kinderen nu hun leven laten, die jonge mensen? De kracht van hun leven. Wat neemt de Heere dat hoog op? Ja, gemeente, de Heere neemt het hoog op. Wanneer zijn naam wordt gelasterd, zijn naam wordt misbruikt, zijn naam klinkt op een zinloze, ijdele manier. Nog één praktische lijn voor we naar een afronding gaan voor vanavond. Leg in het licht van deze zondagsafdeling, ik zeg het nogmaals in liefde, ook ons kijkgedrag en ons luistergedrag neer. Kunnen we na het horen van de preek van vanavond nog kijken naar een film waarin keer op keer de naam van de Heere wordt misbruikt en er allemaal vloeken de woonkamer of je oordopjes worden ingeslingerd? De vraag stellen is een beantwoorden. Kunnen we luisteren naar muziek waarin de naam van de Heere door het slijk wordt gehaald? De vraag stellen is haar beantwoorden. Wat we kijken, wat we luisteren, leg het alstublieft naast de stof van vanavond, opdat de naam van de Heere toch hoog gehouden zal worden. We gaan besluiten, gemeente. Dat doen we met enkele geestelijke lijnen. Iemand heeft vanavond zitten luisteren en zegt: dominee, ik maak mij niet schuldig aan vloeken. Maar ik moet het tot mijn groot verdriet zeggen dat het wel eens gebeurt dat bepaalde vloeken zich aan mij opdringen. Godslasterlijke gedachten. Influisteringen. En ik ga eronder gebukt. U die de Heere mag vrezen. Ik begon de dienst met Charles Haddon Spurgeon en hij had hier ook last van. Hij schrijft in een van zijn preken dat hij op enig moment over het platteland liep door een dorpje en hij was in gedachten bezig met de dingen van de Heere. Aan het mediteren, zouden wij zeggen. En opeens, zei hij, drongen zich allemaal vloeken aan mij op. Vloeken die ik nooit had gehoord, die ik ook nooit had geleerd, maar ik kon ze bijna niet bedwingen. Het duurde wel een half uur lang en ik moest op enig moment de hand voor mijn eigen mond doen, want anders zouden ze er zo uitglippen, zo zegt Spurgeon. Na een half uur ging het over, maar later toen hij bezig was met de dingen van de Heere, drongen die gedachten zich opnieuw aan hem op en toen is hij naar een godvrezend man gegaan, een oude man die geoefend was in de dienst aan de Heere. En toen heeft hij dit met die man gedeeld. Hij heeft tegen die man gezegd: hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik dit duiden? Wat moet ik hiermee? Hoe moet ik dit zien? En toen zei die oude godvrezende man: haat je deze gedachten? En toen zei Spurgeon: deze gedachten haat ik oprecht. Dan zijn ze niet van jou, zei die man. Dan komen ze bij de duivel vandaan. En stuur de boze dan, voor zover het in onze mogelijkheden ligt, stuur de boze dan weg. Scheld hem in de naam van de Heere, roep de Heere maar aan. Gemeente, de naam van John Bunyan is vanmorgen hier ook gevallen. We lezen in de Christenreis dat ook in de avond van het leven juist de duivel kan komen met zijn influisteringen. Want er komt er een persoon naast christen lopen in het dal van de schaduw van de dood. Een persoon die in de oren van christen allemaal vloeken fluistert. Godslasteringen. O, wat kan een kind van de Heere ook op het sterfbed nog bestreden worden. Maar dan mogen we elkaar dienen met een woord. Uit Jacobus: wedersta de boze. Probeer de Heere zo aan te roepen dat de Heere de duivel zal schelden, zoals het gebeurt in het leven van de hoge priester Jozua, in het visioen dat Zacharia te zien krijgt. De Heere schelde. Maar we eindigen vanavond niet met John Bunyan en ook niet met Spurgeon. We eindigen met die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Christus. Als het gaat om de eerbiedige aanroeping van de naam van de Heere, heeft Christus dat laten zien. Hij vouwt zijn handen in de opperzaal en zegt het: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Vader, ik heb uw naam aan de mensen geopenbaard. En toen Christus dat volmaakte gebed op de lippen van zijn discipelen legde, was de eerste bede: uw naam worden geheiligd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Het eerste gebed. Maar toen de Heer Jezus de opperzaal verliet met zijn discipelen, is hij gebonden en gevoerd voor hoge priester Caiaphas. En wat werd hem toen te laste gelegd? Godslastering. Blasfemie. Het lasteren van Gods naam. Zodat Caiaphas zelfs zijn kleed scheurde uit verontwaardiging. Maar Christus gemeente heeft zijn hoofd gebogen. Ook onder die valse beschuldiging. Terwijl hij altijd de eer van zijn Vader heeft bedoeld. En de naam van zijn Vader heeft verhoogd. Christus heeft gebogen onder die beschuldiging. Zodat hij wat kan doen vanavond? U en jij vergeving kan schenken. Van vloeken, misschien wel in de achterliggende week, misschien wel van gisteravond, ook vergeving kan schenken. Van verbasterde vloeken. Spoel je mond dan maar, met eerbied gesproken, met het bloed van Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En zijn bloed reinigt ook van de zonde van nalatigheid. Dat we hadden moeten spreken, maar gezwegen hebben. Hadden moeten zeggen, moeten waarschuwen, maar de lippen op elkaar hielden. En dat we met Petrus inderdaad meer mensenvrees hadden dan Godsvrees. Ook hiervoor is er vergeving mogelijk en is er vanavond vergeving verkrijgbaar. En die vergeving is er nu zelfs voor vrome zonden, voor ambtelijke zonden. Echt waar? Echt waar. 1 Timotheus 1 vers 13, daar hoor ik Paulus. En wat zegt Paulus daar dan tegen de gemeente en tegen Timotheus? Mij die een godslasteraar was. En een vervolger en een verdrukker. Mij is barmhartigheid geschied. En reken maar dat Paulus nooit letterlijk gevloekt heeft. Dat was een vrome man. Vrome man. Hij bediende zich op een vrome manier van godslastering. Maar zelfs mag hij zeggen door genade. Mij is barmhartigheid geschied. En die vergeving mag vanavond ook klinken voor degene die op een lichtvaardige manier met de naam van de Heere zijn omgegaan. Opdat we uiteindelijk de naam van de Heere mogen verhogen. Die naam zo heilig, groot en goed. Dat zijn naam voor eeuwig eenmaal ook met onze mond verhoogd mag worden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En laten we dan ook met elkaar van die ene naam gaan zingen. Die naam die voor het oprecht gemoed van al Gods gunstvolk goed is. Amen.